rijk, maar het is het koninkrijk van Christus op de nieuwe aarde. En de 1000 jaren gaan daar nog aan vooraf, op deze oude aarde. Dat is de gang van zaken. Wat is er aan Abraham beloofd? De hemel? Wel, nee. En Abraham is beloofd, dit land van hier tot daar en van Gunther tot, Gunterwijd. Gunther tot Gunterwijd. Dit land zal ik u geven, u en uw zaad na u, tot een erfelijke bezitting voor eeuwig en altoos. Dat is op aarde. En nergens anders. Dat is zo hoor. Pas met ingang van de opstanding van Christus wordt aan gelovigen iets anders beloofd. En alleen nog maar in afwachting van de wederkomst van Christus. Alleen die gelovigen uit de periode van na de 69ste week en voor de 70ste week van Daniël. Aan hen wordt de hemel beloofd en van ons wordt gezegd dat wij met Christus gezet zijn in de hemel. Hemels burgerschap hebben ontvangen, in de hemel zijn opgeschreven, hemelse erfenis hebben. En dus inderdaad ook naar de hemel zullen gaan. Hetgeen wij noemen de opname van de gemeente. En dan gaat de geschiedenis op aarde verder. En als er dan weer gelovigen op aarde zullen zijn, daarna zullen zij inderdaad niet naar de hemel gaan, maar gewoon op aarde het koninkrijk binnengaan. Dan wordt gewoon de normale draad weer opgenomen, want de hemel is niet bestemd voor mensen, de aarde is bestemd voor mensen. Maar er is maar één uitzondering, dat is Christus, de mens. Dat is een goede reden voor trouwens. Omdat het enige mens is die uit de hemel afkomstig was namelijk, maar dat was Johannes 3. En vervolgens is de uitzondering de gemeente, die dan ook beschreven wordt als zijn lichaam en van wie gezegd wordt dat de gemeente gezegend is met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus, omdat wij namelijk leden van zijn lichaam geacht worden te zijn. En er is ook een goede verklaring voor, want waar Satan en zijn personeel nu in de praktijk de dienst uitmaakt in de wereld, zal die figuur dus uit de hemel naar de aarde gezonden worden. Ja, dat is 2 Thessalonicenzen 2. God zal hen zenden in kracht der dwaling. Maar dat is gewoon de duivel zelf. Die zal op de aarde gezonden worden, waarna de vacature in de hemel, want het is een vacature. Vacature, ja. Een open plaats is daar. Maar die zal worden ingenomen door de gemeente, want wij zullen de engelen gelijk zijn en we zullen met Christus vanuit de hemel over de aarde regeren. Ongeveer op de wijze zoals Satan nu vanuit de hemel met zijn personeel over de aarde regeert. Ongeveer, zeg ik dan. Maar het beginsel is volstrekt hetzelfde. Dat is het verhaal. En het naar de hemel gaan, dat is uitzonderlijk en het is bepaald niet hetzelfde als behouden zijn of behouden worden. In onze dagen wel, maar dat was niet zo, het zal ook niet zo zijn. Want normaal gesproken mensen die geloofden zouden weliswaar eeuwig leven ontvangen, maar ze zouden het eeuwige leven hebben op aarde. Dat is wat hun beloofd is. De uitzondering geldt in onze dagen, in deze onderbreking dus. Maar die onderbreking en de roeping van de gemeente en al wat daarmee samenhangt, wordt beschreven als een verborgenheid, sacrament, in het Latijn. En u weet dat men daar prompt een andere betekenis aan gegeven heeft, zodat niemand nou meer weet wat dat eigenlijk is, een sacrament. Dat is gebeurd onder invloed van Babel. Maar dan in het verborgene. Maar goed, dat even terzijde. Maar zo is het gegaan. Hè. Maar sacrament, een verborgenheid. Secret. Geheimenis, of hoe het allemaal heet nog. Mysterie, dat is ook een van die woorden. Dat is de gemeente die ontstaat in deze tegenwoordige tijd. Het is een verborgenheid en het wordt in het Oude Testament niet genoemd of gewoon overgeslagen. Dat is het verhaal. Dus de normale versie van het verhaal. En hier zou je in deze profetie dus nu moeten vragen, en in welk, waar past dan onze tegenwoordige tijd in? En het antwoord is, voorbij dat vierde dier, maar voor de 10 hoornen. Want stel nou dat die onderbreking er niet was, stel nou dat het Joodse volk gewoon tot geloof gekomen was in de tijd. Dan zou de Heer zijn koninkrijk aan hen hebben opgericht in die tijd, maar dan zou ook in die tijd die 10 statenbond daar geweest zijn, voorgesteld door die 10 hoornen. En dan zou het gewoon de voortzetting geweest zijn van het Romeinse Rijk, meer niet. Maar ja, zo is het niet gegaan, dus het heeft niet zoveel zin om het te zeggen. En dus wordt het verhaal onderbroken en dus blijkt dat de 10 hoornen niet de voortzetting zijn van het Romeinse Rijk, maar gewoon, ze zijn een rijk wat zou komen na het Romeinse Rijk. En Daniel, die daar een beetje lucht van had, die vraagt ook speciaal naar hoe dat dan zit met die 10 hoornen later. Verderop in dit hoofdstuk. Hè. En dat doet hij niet voor niks. Dat is omdat het wat ongebruikelijk is. Maar we lezen eerst gewoon wat er echt staat. Er staat in vers 8. En ik nam acht op de 10 hoornen. En ziet. Want wij dachten dat het verhaal afgelopen was. Want bij 10 hoornen. Als voortzetting of vervolg op het Romeinse Rijk zijn wij terechtgekomen bij 10 tenen van ijzer vermengd met modder en leem uit Daniel 2. En daarmee is het einde van het verhaal aangebroken, want op de 10 tenen vallen de stenen. Nou ja, er valt de steen. Toch? Zodat we uit Daniel 2 weten, nou, de laatste vorm van het wereldrijk bestaat uit 10. Dat is dus een bond van 10 staten. Daar komt de term vandaan, een 10 statenbond. En hier waren we bij het Romeinse Rijk en wat erop volgt, 10 tenen, of 10 hoornen. En dan denken we zijn aan het eind. Maar dan staat er, ik keek eens naar die hoornen en ziet, een andere kleine hoorn kwam op tussen die 10. Heb je dat? Ja. En 3 uit de vorige hoornen, 3 van die 10, werden uitgerukt voor dezelfde. En nu is de vraag niet, en hoeveel hoornen waren er toen nog over? Sommigen stellen die vraag, want ze denken dat het een raadseltje is, profetie. Dat is waar. En ze zeggen, nou, dan zijn het er maar 8, dus nog maar. Want er waren er 10, vielen 3 uit, kwam een ander op, dan heb je er 8.
En dan ook 8, hè?
Dat zeg ik ook altijd. Dat is mijn probleem met het vers bij het uitleggen, want er staat ook inderdaad, ik nam 8 op de hoornen. En ze, ja, nou ja, laat maar zo. Dat is om het lastig te maken. Maar goed, er waren er 10 en toen kwam er nog een andere. En dan sla ik met 1 om. Want dan, dan staat er over Daniel in vers 19. Toen wenste ik naar de waarheid van het vierde dier, het welk verscheiden was van al de anderen, zeer gruwelijk, wel tanden van ijzer waren, ze klauwen verkoper, het at en verbrijzel en vertrad het overblijfsel met zijn voeten. En aangaande de 10 hoornen die op zijn hoofd waren en de andere. En den anderen, dat is niet meervoud, maar het is een enkelvoud, alleen het is een naamvalsvorm. Het is echt enkel die andere. Hè? Ik wenste aangaande de 10 hoornen en die op zijn hoofd waren, en de andere, enkelvoud, die opkwam, en voor den welke 3 afgevallen waren, namelijk die hoorn die ogen had en de mond die grote dingen sprak, etc. Nou, en daarvan staat dan in vers 24, want Daniel krijgt antwoord op zijn vraag. Belangende nu de 10 hoornen uit dat koninkrijk van het vierde dier, uit het Romeinse Rijk, maar dus later, als vervolger op, zullen 10 koningen opstaan, of koninkrijken, want dat is hetzelfde, maar dat weet u inmiddels al. En een ander, dat was die 11e, die zal na hen opstaan. Maar niet, die zal opstaan als die 10 weg zijn. Nee, integendeel. Er zijn eerst die 10 en die zijn er opgestaan al. En dan staat er alsnog één op. Een 11e, dat heb u toch. En dan staat er, en dat zal verscheiden zijn van de vorige. Die 11e zal verscheiden zijn van de vorige 10. En die 11e zal 3 koningen vernederen. Het zal 6 januari worden. Of noem ik de verkeerde datum? Van 3 koningen. Het zal 3 koningen vernederen. Maar wat betekent vernederen gewoon? Onder zich stellen. En dus onder zich werpen. Hij zal er dus 3 aan zich onderwerpen. Dat is vernederen. Of gewoon onderwerpen. Kennelijk met een of andere vorm van geweld. Welke vorm, weet ik niet. Ik heb stellig de indruk dat het niet eens om militair geweld gaat. Maar het kunnen ook andere krachten zijn. Maar er zijn er 10, dan komt er 1 op. En die forceert de onderwerping van 3. En wanneer we Openbaring erbij leggen, maar ook gewoon dit hoofdstuk, dan komen we tot de conclusie dat de andere 7 dus eieren voor hun geld kiezen. Heb je dat? Die onderwerpen zich dus ook, maar gewoon volledig vrijwillig. Die eerste 3 volgens mij ook trouwens, want in Openbaring 17 staat dat die 10, daar gaat het ook over die 10 hoornen, dat de 10 van eenerlei mening zijn, dezelfde bedoelingen hebben dus, en ze geven gezamenlijk hun macht en kracht over aan het beest. En dat beest is dezelfde als die 11e hoorn hier. En het is maar één goede manier van schrift verklaren. Alle erop betrekking hebbende schriftplaatsen naast elkaar leggen en een verklaring vinden die aan al die schriftplaatsen recht doet. En de enige verklaring die aan al die schriftplaatsen recht doet is deze. Er zijn 10 staten, er verschijnt zomaar ergens een koning die 3 van die staten in elk geval aan zich onderwerpt. Dat is kennelijk ook zijn bedoeling en hij doet het onder druk. Zodat die 3, weliswaar niet gedwongen door oorlogsgeweld, maar wel door omstandigheden gedwongen, niets beters weten te doen dan zich dan maar aan die figuur te onderwerpen. Heb je dat nog? En de andere 7 doen dat wat enthousiaster. En dan klopt het, dan worden 3 vernederd door hem. Maar dan klopt het ook dat alle 10 hun macht aan deze figuur overgeven. En ook alle 10 blijven bestaan tot aan het begin van de 1000 jaren aan toe. Tot aan de verschijning van Christus. Of moet ik zeggen, Daniël 2, totdat de steen valt. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, die tien staten ontstaan op een gegeven moment. Iets later komt die ene en die onderwerpt reeds 3 en de andere 7 komen mee. En dan blijven ze zo samen bestaan tot aan de verschijning van de Heer aan toe. Dat wil zeggen tot aan het begin van de 1000 jaren. Want anders kun je niet hebben dat het laatste rijk bestaat uit die 10 staten of 10 tenen of 10 hoornen. Is dat duidelijk? Niettemin, terwijl die 10 er zijn, komt er een 11e. Eén die de macht overneemt. Verder zeg ik ook nu meteen, ik kom er ongetwijfeld volgende keer op terug, maar met opzet dat ik dat dan nu toch nog even gezegd wil hebben. Het is niet zo, ik kan het tenminste in de Bijbel niet vinden, dat er sprake is van een bondgenootschap van 10 staten en dan verschijnt deze figuur die de macht overneemt. Dat is een misverstand doordat wij weliswaar Bijbelse terminologie gebruiken, maar vergeten waar die terminologie vandaan komt. De gedachte is namelijk gewoon dat het hier gaat om 10 willekeurige staten, wie het maar zijn, die pas een 10 statenbond, want dat is de gangbare term, die pas een 10 statenbond vormen wanneer zij zich aan deze laatste figuur, deze laatste koning onderwerpen. Zo worden zij een bond, heb je dat? Dus wij verwachten niet een 10 statenbond eerst en dan de verschijning van deze figuur. Wij verwachten de verschijning van deze figuur die er 10 aan zich zal onderwerpen of aan wie er 10 zich zullen onderwerpen. En dan gaat het laatste deel van de geschiedenis in met een 10 statenbond, om zo te zeggen, onder leiding van deze ene koning. Heb u dat? Nou, daar kom ik dan wel op terug. Dan laat ik even terug naar vers 8 om te zien of ik daarvan nog wat moet zeggen. Ja, want daar kan ik er ook volgende keer nog even op terugkomen. Daar staat in vers 8. En ziet, in die hoorn, dat is die 11e, die laatste, waren ogen als mensen. Maar er kan net zo goed staan, in die hoorn werden ogen als mensen. En elke keer als Daniël zegt, en ik zag en ziet, gaat het steeds over iets wat daarna pas gebeurt. Zo van, ik bleef even kijken en toen zag ik iets veranderen. Weet u nog uit vers 4? Ik zag toe totdat zijn vleugelen uitgeplukt waren. Dat gebeurde pas later bij die leeuw. Hè? En die richtte zich op of werd opgericht en ging op zijn voeten staan, dan wel zijn achterpoten. Als een mens, maar dat kun je dan niet meer zeggen. Dus dan heet het, de leeuw ging op zijn voeten staan. Maar vooruit. Ja. Nou, en hier in vers 8 dus, er staat, en ziet in diezelfde hoorn werden, want zo lees ik het dan, of kwamen, maar zo staat het er niet, maar dat is wel de gedachte, waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Het was een hoorn, maar hij zag er ineens uit als een mens. Met ogen en mond. Maar het was een leeuw en hij zag er ook ineens uit als een mens. Hebben die nog? Dat gaat over precies dezelfde. Want hier gaat het over dat laatste wereldrijk. En de echte machthebber van het laatste rijk is gewoon de duivel zelf. Als hij op aarde geworpen wordt. Maar het verhaal begint, dat was die leeuw dus uit vers 4. Maar het verhaal in vers 8 begint met een hoorn. Dat is gewoon een mens, namelijk de een of andere figuur die de macht grijpt. Als het niet anders wordt, is het Yasser Arafat, zeg ik altijd. Dat meen ik. In ieder geval de leider der Palestijnen. Dat weet ik voor 99% zeker, dat is mij genoeg. Dus de leider der Palestijnen. Maar als het daarna staat, en ziet, in diezelfde hoorn waren ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende, dan houd ik het erop dat het dan ineens gaat over de figuur die hem toegewezen wordt, dan wel die zich over hem ontfermt en die er inderdaad nogal menselijk uitziet. Dat is namelijk gewoon de duivel zelf, want ogen in dit soort profetieën over de eindtijd, zowel in Ezechiël als in Openbaring, de zaaier weet ik zo gauw niet. Ogen staat voor geest. Geestelijke dingen. Denk maar aan de vier cherubim, de vier seraf, de vier dieren, of hoe ze maar heten mogen. Die hadden ook ogen rondom, dan wel van voren en van achter, dan wel van binnen en van buiten. Maar het staat gewoon wat het is. Dat drukt uit dat waar het ook om gaat, gaat om geestelijke dingen. En het attribuut van het oog, dat wil zeggen vier dieren of zelfs raderen met ogen, wel zodra er een oog bij genoemd wordt, wil het zeggen het gaat om geestelijke dingen. Heb je dat? En deze hoorn die krijgt ineens iets toegewezen, dat wil zeggen er komt iets hem te hulp en het heet hier oog en dus gaat het om geest. Welke geest? Wel de duivel zelf. En in tweede instantie staat er, en een mond grote dingen sprekende. En daar heb ik natuurlijk de laatste maanden een paar keer over gesproken. Ook zeer uitgebreid. De mond die deze hoorn krijgt is gewoon inderdaad de duivel zelf. In zijn gedaante van de antichrist. Dat wil zeggen de duivel op aarde geworpen. De leeuw. Maar zijn vleugeltjes is hij kwijt. En hij staat nu op twee voeten. En hij heet Maitreya enzovoorts. En hij is die mond, hij is die wereldleraar. Hij is degene die de mensheid zal verzamelen onder de heerschappij van Babel. Zwart op wit te lezen in zijn eigen tijdschrift. Dan was ja Nederlands, want het is in Nederlands te verkrijgen. Maar dat even terzijde. Maar in de Bijbel lees je dat gewoon ook. Dat tweede beest, dat sprak als een draak uit Openbaring. En hij verleidt de mensen om zich te onderwerpen aan het eerste beest. Hier vind je echter geen twee beesten. Ook geen twee koningen. Zelfs geen twee hoornen. Je vindt één hoorn. Maar ineens heeft hij als attributen erbij oog en mond. En die oog en mond zijn die andere figuur. Met andere woorden, de hoorn zou Yasser Arafat zijn en de oog, zowel als de mond, is Maitreya. De antichrist. Nou goed, dat zou ik moeten laten zien, uitgebreider uit Openbaring, maar ik ben van mening dat ik dat kort geleden uitgebreid genoeg gedaan heb. En wellicht kom ik er nog wel een keer op terug. Maar het gaat er maar om dat we hier die dingen wel degelijk herkennen. Zeker in het licht van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament. In Openbaring wordt namelijk dezezelfde figuur ook beschreven. De mens, namelijk als koning van Babel. Arafat zeg ik dan steeds. Hè. En daar staat voor het eerst in Openbaring, staat niet, en hij had een mond, want die term wordt hier in Daniël nogal eens gebruikt, ook in de volgende hoofdstukken. Hij had een mond, maar of er waren ogen en een mond. Maar in Openbaring staat er dan ineens, en hem werd één mond gegeven. En dat bevestigt dat je hier zou moeten lezen, en er werden ogen als mensenogen, en er werd een mond grote dingen sprekende. Of in wat eenvoudiger Nederlands, hij kreeg mensenogen, hij kreeg ogen als mensenogen, en hij kreeg één mond. Toen heb ik dat eens nagevraagd aan Mozes. Die protesteerde bij de Heer, zegt, nou als je iemand moet hebben die het woord moet voeren, moet u mij niet nemen als profeet. Toen zei de Heer, Mozes, maak je geen zorgen, ik zal je een mond geven. Want ik neem je broer Aaron en die zal uw mond zijn. Dat staat letterlijk in Exodus. Die zal uw mond zijn. Dus Mozes kreeg een mond. Maar het was zijn broer en een mond letterlijk had hij al lang. Heb je dat? En zo kan iedereen een mond hebben. Zelfs Hitler had een mond. En ik bedoel niet die grote scheur van het man zelf. Van het man zelf. Maar ik bedoel... Wie was het ook weer? Keuring was het, geloof ik. Goebbels. Ja, dank u broeder. Ik oefen altijd om de namen van die Duitsers te vergeten. Maar soms moet ik ze ineens hebben. Goebbels. Hij had een mond. Zo gaat het nou eenmaal. Iemand die voor hem spreekt. Ik ken trouwens een man. Ik wou zeggen, als je hem wat vraagt, dan antwoordt zijn vrouw altijd. Dus, en dan begrijp je zeggen, meneer, of heeft uw man zelf geen mond? En dan zal zij wel zeggen, ja, dat ben ik. Nou, zoiets is dat dus, hè. Er is niks moeilijks aan, het is ook in het Nederlands goed taalgebruik, hè. Iemand, wij zeggen dan, dat is de woordvoerder. Maar in de Bijbel heet het gewoon een mond. Nou, deze man kreeg een mond. En in de praktijk blijken er twee onderscheiden figuren te zijn. Maar die wel degelijk gezamenlijk, met een goede functieverdeling, maar gezamenlijk deze macht uitoefenen, die gaat onder de naam Babel. Dat is de reden waarom ze zo gemakkelijk verward worden. Maar dat hoeft niet, we kunnen ze best uit elkaar houden. En dan staat er, dit zag ik totdat de tronen gezet werden. Kortom, dat komt overeen met, toen viel er een steen op die 10 tenen. En in dit geval de 10 hoornen, want die 10 die blijven echt tot aan het begin van de 1000 jaren aan toe. Alleen tegen die tijd staat al lang onder het gezag van die ene, dan wel van die twee. De hoorn, dan wel de hoorn met zijn mond. Nou goed, daar hebben we het volgende keer weer verder over, want we zijn al lang niet door het hoofdstuk heen. Maar eerst zullen we de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank voor de rijkdom van dat profetisch woord. We danken u dat we door dat woord bepaald mogen worden inderdaad bij die zalige hoop die ook wij hebben. En we danken u dat wij onze verwachting mogen stellen op hemelse dingen. En mogen uitzien naar die geweldige dag waarin wij onze heiland tegemoet zullen gaan in de lucht om voor altijd bij de Heer te wezen. Tegelijkertijd ook die dag dat deze leeuw, deze briesende leeuw, zal geworpen worden uit de hemel en zal vernederd worden tot op het aardse niveau. We danken u, Vader, te mogen weten dat vervolgens in de dagen die komen, inderdaad zijn koninkrijk weliswaar op aarde gevestigd zal worden, maar dat dat koninkrijk er niet zal gedaan worden door deze oude van dagen, door deze zoon des mensen. Wij danken u dan dat wij geroepen zijn om deel te hebben aan het koningschap en aan de heerlijkheid en ook aan de priesterschap van onze heiland zelf. Wij danken u dat u ons heerlijkheid beloofd hebt en geroepen hebt tot aanstelling tot zonen in de toekomst. Wij danken u ook te mogen weten dat deze dingen inderdaad haast geschieden moeten. En dat binnen afzienbare tijd u inderdaad uw afgebroken werk op aarde zult hervatten om de heerlijkheid van Christus te openbaren in heel de wereld en in het bijzonder aan Israël en zelfs nog eerder aan ons. Wij danken u dat we daar naar uit mogen zien en in afwachting daarvan, Vader, vragen wij u of u, het werk wat u in ons begonnen hebt ook inderdaad wilt voleindigen, opdat we mogen opgebouwd worden, opgroeien mogen in het geloof en mogen opgroeien naar deze mannelijke rijpheid waarover uw woord spreekt. Wees u zo ons nabij met uw kracht en met uw geest, om Christus wil. Amen. En ook vanavond, broeders en zusters, gaan we weer naar Daniël hoofdstuk 7. En vandaag hebben we dan eens niet een lang hoofdstuk te lezen. Want dat hebben we vorige keer al gedaan. En ik doe het echt niet weer. Daniël hoofdstuk 7. Een belangrijke profetie ook voor het begrijpen van later het boek Openbaring. Daniël hoofdstuk 7, waar wij vinden het gezicht, het visioen der vier dieren. Zoals het zo fraai boven staat. En inderdaad, daar verschijnen vier dieren. Waarvan drie ergens op lijken en de vierde lijkt nergens op. De leeuw, de beer en de luipaard. En daarna een dier waarvan alleen staat, het was schrikkelijk en gruwelijk en zeer sterk en had grote ijzeren tanden, vers 7. Het at en verbrijzelde en vertrad het overige met zijn voeten. En het was verscheiden van al die dieren die voor hetzelfde geweest waren. En het had 10 hoornen. En de eenvoudige gedachte hier is dat hij voorgesteld wordt de achtereenvolgende wereldrijken, want zo blijven ze toch voor het gemak maar noemen. In de eerste plaats de leeuw als uitdrukking van het Babylonische Rijk, waarbij wij in vers 4 tegelijkertijd een verwijzing krijgen naar helemaal het laatste rijk via de leeuw waarvan de vleugelen werden uitgeplukt en die uiteindelijk verschijnt op aarde in de gedaante van een mens, en dat is feitelijk nog toekomst. Maar dat even terzijde. Vervolgens was er sprake van de beer, die de uitdrukking geeft aan het Medo-Persische Rijk, dat overigens, net als het voorgaande, de stad Babel als hoofdstad had. Vervolgens verschijnt de luipaard in vers 6. Uitdrukking van het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, dat in de praktijk niet Babel als hoofdstad had, maar waarvan het van het begin af aan wel degelijk de bedoeling was dat het Babel als hoofdstad zou hebben. Dat was het grote ideaal van dit rijk. Het was ook een van de aanleidingen, een van de hoofdgedachten, een van de hoofdmotieven eigenlijk van Alexander de Grote om dit rijk te stichten. Namelijk opdat Babel weer de hoofdstad van de wereld zou worden. Daarna is hier sprake van een merkwaardig rijk dat wij uiteraard kennen als het Romeinse Rijk in vers 7. Waarvan ook gezegd wordt dat het verscheiden was ook van de drie voorgaande. En het bijzondere verschil was dat dit rijk inderdaad nooit Babel als hoofdstad gehad heeft. En het was ook inderdaad nooit de bedoeling. En het wordt later ook herhaald dat het verscheiden was van de voorgaande. Namelijk in vers 19. Maar daar hebben we het nou verder niet over. Ik heb u gewezen op het merkwaardige verschijnsel dat er dan staat aan het eind van vers 7. En het had 10 hoornen, waarvan wij later leren, namelijk pas in Openbaring, dat deze 10 hoornen in zichzelf een volgend wereldrijk voorstellen. Dat is een belangrijke gedachte. In Daniël 2 vinden we ze namelijk ook terug in de gedaante van 4 tenen. En daar blijft het een beetje in het midden. De 10 tenen zijn van ijzer, zal ik maar zeggen. Vermengd met modderig leem, maar van hetzelfde ijzer als waar het Romeinse Rijk ook van gemaakt was. Dus er is wat overeenkomst. En hier lijkt het zo te zijn dat dit vierde dier, als het Romeinse Rijk, zich zou voortzetten in de vorm van deze 10 staten, 10 koninkrijken, waarvan deze 10 hoornen nou eenmaal een beeld zijn. En ik heb er u op gewezen waarom dat is. Dat is een heel eenvoudige gedachte namelijk. Het was namelijk helemaal niet de bedoeling dat het Joodse volk in de dagen van de eerste komst van de Heer Jezus Christus toen gedacht zou hebben, zou geweten hebben dat er voordat het koninkrijk van de Messias zou aanbreken eerst nog een ander rijk zou moeten passeren. Dat is heel gemakkelijk, want het punt blijft, een heel belangrijke waarheid, en ik kom er altijd graag op terug omdat die zo elementair is. De waarheid blijft namelijk dat onze tegenwoordige tijd, onze tegenwoordige bedeling, verborgen is in het Oude Testament en we vinden hem daar alleen terug als we eerst weten dat hij daar is. En het punt is dus dat hier dit laatste wereldrijk van die 10 hoornen en het voorgaande wereldrijk van dit beest, namelijk van het Romeinse Rijk, die worden hier gezamenlijk als één rijk voorgesteld. Het is hier niet te zien dat die 10 hoornen inderdaad een volgend wereldrijk zouden zijn. En wanneer we dan dus vragen, waarom worden ze dan, wordt het rijk van die 10 dan niet voorgesteld gewoon door een vijfde dier, wat wellicht dan ook nergens op lijkt, zal ik maar zeggen, er is toch wel wat te bedenken. Waarom dan niet een vijfde dier? Wel opdat de Joden in der tijd niet zouden kunnen zeggen van deze Jezus kan de Messias nog niet zijn, want de Messias komt pas nadat eerst het Romeinse Rijk voorbij is en dan komt er eerst nog een ander rijk en dan komt pas de Messias. Zie? Die heb ik toch, hè? Een heel eenvoudige gedachte. Maar zodra die dingen achter de rug zijn, komen wij terecht natuurlijk in het boek Openbaring. En wat openbaring doet, dat is zijn naam eer aan doen. Namelijk openbaren dat wat verborgen was. Het maakt ons zo zonder meer duidelijk dat het Rijk van die Tien inderdaad niet is het Romeinse Rijk. Ook niet de voortzetting van het Romeinse Rijk. Ook niet de opvolging van het Romeinse Rijk zelfs, om het zo even te zeggen. Maar het zou een Rijk zijn dat pas veel later zou komen. En het zou zelfs met het Romeinse Rijk als zodanig zelfs helemaal niets van doen hebben. Want dat blijkt in elk geval uit Openbaring 17. En u en ik weten dat hier dus wat misverstand over bestaat. Want in wat ik altijd maar blijf noemen onze kringen. In onze kringen wordt wel degelijk gedacht dat het Romeinse Rijk zich zal herstellen. En men verwacht dat inderdaad in Europa. En sinds jaren daar sprak men van het Europa van de tien. Want moesten de tien worden? Zijn er nou 17 geloof ik of zo? Ik weet het niet hoor. Ik ben het tellen lang kwijt. Maar de gedachte is nog steeds blijven bestaan. Men gaat er vanuit die tien hoornen komen voort uit dit Romeinse Rijk. Dus wordt het een herleving van het Romeinse Rijk. En dat is een misverstand. Want er zou weliswaar sprake zijn van een herleving van een van die oude rijken. Maar uitdrukkelijk niet van het Romeinse. Maar van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Een rijk dat zal worden opgericht met onder andere als doel dat Babel daarvan de hoofdstad zal zijn. En in die zin lijkt het dus sterk op het Rijk van Alexander de Grote. Bovendien zal het in hetzelfde gebied gevestigd worden. En daarom spreekt Openbaring 13 inderdaad over een beest wat uit de afgrond opkomt. Of uit de zee, zo u wilt. En het is een pardel. Een luipaard gelijk. Met kenmerken van de beer en van de leeuw, maar het is een luipaard. En daar gaat het maar om. Begrijp je wel? Er is dus wel wat aanleiding om te denken dat het gaat om een herstel of een voortzetting van het Romeinse Rijk. Maar dat kan alleen wanneer we het boek Openbaring buiten beschouwing laten. En als u zegt, maar men laat Openbaring toch niet buiten beschouwing, zeg ik nee. Maar het probleem met die hoofdstukken uit Openbaring is dat men verkeerd omdoet en dat men het Nieuwe Testament leest in het licht van het Oude. In plaats van dat men het Oude Testament leest in het licht van het Nieuwe. Bent u daar nog? Wij zouden niet te voorbarig conclusies trekken uit Daniel 7. We zouden in het bijzonder de Nieuwtestamentische profetie eerst lezen. En dan eventueel Daniel 7 verklaren. Maar dan in het licht van Openbaring 13 en in het bijzonder Openbaring 17. En dan leidt er geen twijfel dat er een wereldrijk hersteld zal worden. Maar niet het Romeinse. Dat blijkt gewoon uit de opsomming die daar gegeven wordt. En vervolgens blijkt dat die tien statenbond inderdaad nog toekomst is. Terwijl het Romeinse Rijk inmiddels al anderhalf. 1000 jaar minstens tot het verleden behoort. Zo zit dat. Nou goed, daar heb ik vorige keer dus ook al wat van gezegd, maar het is aardig om er de draad mee op te nemen, want ik heb een nog iets moeilijker gedachte voor u op grond van ditzelfde schriftgedeelte, ditzelfde vers. Dus, die gaat als volgt. Het idee is namelijk dat als, stel, dat is de Bijbelse hypothese, ik heb hem al vaker genoemd. Stel nou dat het Joodse volk in de tijd God tot geloof in de Heer Jezus Christus zou gekomen zijn. Dan zou dus in die dagen alsnog het Romeinse Rijk zijn overgegaan in deze tien statenbond. En het zou niet in strijd geweest zijn met Daniel 7. Wel met Openbaring, maar dat was er nog niet. Dus het was niet in strijd met het woord van God. Begrijp u wel? Zo eenvoudig is dat. Dan zou dus in de dagen van Handelingen, zal ik maar zeggen, zou die tien statenbond tot stand zijn gekomen enzovoorts. Gewoon uit het Romeinse Rijk, uit het ijzer, dus volstrekt in overeenstemming met Daniel 2. En uit dit vierde dier uit Daniel 7, dus volstrekt in overeenstemming met Daniel 7, is geen enkel probleem over. Dat zou dan toen gebeurd zijn. Het is echter niet gebeurd. En de historische school, maar ik meen dat ik u dat vorige keer verteld heb, die gaat er ook inderdaad vanuit van alleen deze profetie en zegt, nou ja, in het verleden moet dus het Romeinse Rijk in 10 staten verdeeld zijn geworden en men vindt er altijd wel 10, want er zijn er wel 100. Dus je kunt er altijd 10 vinden. Vervelend is alleen dat je nooit kunt bedenken welke 10 het dan zijn. En ook niet waarom je niet komt tot 12 of 15 of tot maar 7 of zo. Maar dat is gewoon willekeurig. Men maakt het dan kloppend. Maar goed, in het verleden. Maar zoals gezegd, in het verleden is dit nooit van toepassing geweest. Je kan iets kloppend maken, maar dat is natuurlijk niet een eerlijke zaak. Het is gewoon zo niet gebeurd. Laat staan dat vervolgens inderdaad het Messiaanse Rijk zou zijn aangebroken. Nou ja, wat men daarvan maakt is gewoon dat toen kwam Constantijn de Grote, de Romeinse keizer die zich tot het christendom bekeerde. En toen werd christendom ineens de godsdienst, de staatgodsdienst van het Romeinse Rijk. En dat is dan het Koninkrijk van de Steen. Zo ongeveer gaat het verhaal dan. Maar daar zijn vele varianten op. Omdat ze natuurlijk hoogst twijfelachtig zijn. Dus iedereen kan zijn eigen theorie daarbij bedenken. Daar ga ik dus ook maar niet verder op in. Maar het punt is dit. Dat deze profetie precies zo ver gaat dat hij vervuld had kunnen worden in de dagen van de eerste komst van Christus. En dat geldt voor alle profetie in het Oude Testament. In het Oude Testament, niet voor die van het Nieuwe. Maar laten we de profetie van het Nieuwe Testament weg, dan zou alle profetie van het Oude Testament vervuld hebben kunnen worden in de dagen van de Heer Jezus, in zijn eerste komst. Sterker nog, vele profetieën werden ook inderdaad vervuld in die zin dat ze een toepassing kregen, terwijl achteraf blijkt, mede door de latere Nieuwtestamentische profetie, dat ze alsnog in de toekomst vervuld zullen worden. Hebben jullie? De gedachte is namelijk dat veel van die profetieën meerdere malen vervuld worden en zelfs dat veel van die profetieën in het verleden, zo rond de eerste komst van Christus, een bijzondere, geforceerde, noem ik het altijd, vervulling gekregen hebben, om deze ene simpele reden, dat wilde de Heer Jezus aanspraak kunnen maken op zijn Messiaschap, dan moesten die profetieën vervuld zijn geworden. En ja, wat moet ik ervan zeggen? U leest vele malen in de evangelie van het Nieuwe Testament dat er een en ander gebeurde. En er staat erbij, dit is geschied opdat vervuld zal worden hetgeen de profeet gesproken heeft, enzovoorts. Ik heb eens een keer, dat is jaren terug in mijn naïviteit, daar ben ik nog, dus dat is niet veranderd. Maar in mijn naïviteit dacht ik, ik ga die schriftplaatsjes bij elkaar zoeken. Dan hou ik dan, dat red ik wel, een week bijbelstudie over. Een hele week, hè? Conferentieweek in Wezen. Hebben we ook gedaan. Maar achteraf heb ik me moeten excuseren omdat er geen doorkomen aan was. Ik bedoel, er zijn er zoveel. We hebben er een paar besproken in die week. Maar er zijn er talloze meer. Heel veel dus. Meer dan je ogenschijnlijk zou denken zomaar ineens. Hè? Maar ik zal u een voorbeeld geven. Het Oude Testament eindigt met de merkwaardige uitspraak in Malachi 4 dus, vers 5. Ziet, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en vreselijke dag des Heren komen zal. Eén en laatste vers van het Oude Testament. Zie, ik zend u lieden de profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des Heren komen zal. En zonder dat ik nou nog andere schriftplaatsen noem, want iedereen kan dat zelf uitzoeken thuis, zeg ik dat de dag des Heren zou aanvangen bij de officiële verschijning van de Heer Jezus zelf. De Messias bedoel ik. En wij weten, maar dat zeg ik als voetnootje dan, wij weten dat de dag des Heren officieel begint bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dat kun je uit het Oude Testament halen. Dat staat in het Oude Testament. 7e week van Daniël. Verschijning van de Heer op de Olijfberg. Bij het scheuren van de Olijfberg. Zacharië 14. Joel 2. En bedoel, dat is allemaal Oude Testament. Dat klopt dus. Dat konden de Joden weten. Maar punt is, wilde de Heer Jezus dus aanspraak maken op zijn Messiaschap, dan zou een bijbelvaste Jood, die waren er niet hoor, daar gaat het niet om, hè, maar er zou een gisse Jood, die goed in de Bijbel en bijzonder in profetisch woord thuis was, die zou dan hebben gezegd, deze Jezus, dat kan de Messias niet zijn. Niet alleen omdat er eerst nog een heel wereldrijk moet komen, want dat kon hij niet zeggen. Hè? Dat kon hij niet weten. Maar ik kon wel zeggen, deze Jezus kan de Messias niet zijn, want voordat de Messias komt, komt eerst nog Elia. En eigenlijk, daar hoeven ze niet eens zo erg gis voor te zijn, want tot vandaag zetten de Joden een extra stoel klaar op zederavond, de paasmaaltijd. Want voor de Messias komt, moet Elia komen, En voor hem zetten ze dus een stoel klaar. Hoewel ik veronderstel, als aan de deur geklopt wordt, zeggen ze ook. Dat is een vreemdeling zeker, die verdwaalt zeker. Want ik denk niet dat ze echt verwachten dat hij Elia zou zijn. He? Maar Elia moest eerst komen. Vandaar dat de tijdgenoten van de Heer Jezus niet zozeer wachten op de komst van de Messias, maar op de komst van Elia. In de traditie met die lege stoel was dat bewaard geworden, dus dat wisten ze. Meer uit de traditie dan uit de Bijbel, maar niettemin, men verwachtte eigenlijk eerder Elia dan de Messias. En dus vroegen ze aan Johannes de Doper: wie is u? Zijt gij Elia? Nee, zei Johannes de Doper. Ik weet niet hoe hij zo snel die keuze kon maken, maar hij zei nee. En daarna vroegen ze: bent u dan de profeet? Want er moest ook nog een profeet komen als Mozes. Waarvan u en ik geleerd hebben dat dat de Heer Jezus zelf is, maar waarvan we ook geleerd hebben dat het wel degelijk klopt dat eerst Mozes zal komen voordat de Messias komt. Want in de eerste helft van de 70ste week, dit is de voetnoot dus weer, daarom zeg ik het zo snel, in de eerste helft van de 70ste week van Daniël, en dat is dus met nog 7 jaar te gaan, tot aan de verschijning van de Messias, zouden wel degelijk zowel Elia als Mozes verschijnen in de straten van Jeruzalem. Dus volgend jaar dus. Nou ja, over een paar maanden waarschijnlijk. Maar laat me zitten, want daar gaat het nou niet om. Hè? Maar dat speelt altijd mee in de gedachten. Moet je niet te zwaar aan tillen hoor. Maar niettemin, dat zou gebeuren. Zowel de profeet als Mozes. Noemen ze profeet als Mozes?
Mozes.
Mozes, heel goed. Dit bedoel ik. En wij zeggen wel ja, maar het is eigenlijk, dat is een profetie over Christus in Deuteronomium. En zeggen, ja, dat kan ook wel wezen, maar de Joden zelf verwachten inderdaad wel degelijk Mozes. En vroegen dus, zijt gij de profeet? En Elia zei, nee. Wie is u dan?
Johannes, die zei nee.
Oh, Johannes, sorry, ze vroegen het aan Johannes, zei ik het verkeerd. Al die namen, broeder. Maar goed, daarom heb ik mijn vrouw meegenomen, die weet dat meer. Maar goed, dus ze vroeg aan Johannes, zijt gij Elia? En hij zei, nee. Zijt gij de profeet als Mozes? Nee, maar ze mochten 3 keer vragen natuurlijk. Hè? Dus de volgende vraag was dan, wie is u? En toen zei hij, ik ben de stem des roepen in de woestijn waarvan Jesaja gesproken heeft. En dan zeggen we, oh, nou dan weten we dat. En dan zoeken we het niet eens op. Dan zeggen we, oh, dan weten wij dat. Maar ik moet u zeggen, ik vind het een fantastische vondst van Johannes de Doper. Want hadden wij dat antwoord van Johannes de Doper niet gehoord en wij lazen gewoon Jesaja 40, want daar staat dat, dan zouden wij niet op het idee gekomen zijn dat daar gesproken wordt over Johannes de Doper. Dan zouden wij gedacht hebben dat daar gesproken werd over de Heer Jezus. Een stem eens roependen in de woestijn. Die kwam om de weg des Heren te bereiden. En dat is precies wat Jezus gedaan heeft. De weg bereiden voor de Heere Christus. Want eerst moest hij komen in vernedering om daarmee de weg te bereiden voor de verschijning van de Messias in zijn verhoging. Maar Johannes zegt, dat ben ik. Had hij dan geen gelijk? Ja, maar hij had willekeurig had hij kunnen antwoorden. Op de vraag, zijt gij Elia, had hij ja kunnen zeggen. Op de vraag, zijt gij de profeet, wordt iets moeilijker, maar had ook ja kunnen zijn geweest. En wat betreft die uitspraak in Jesaja 40, dat kan ook. Want het punt is dat de Heer Jezus gevraagd naar Elia, of gevraagd naar Johannes de Doper, dat de Heer Jezus zei, deze Johannes de Doper, wel als jullie geloofd hadden, zou hij Elia geweest zijn. En bij een andere gelegenheid zegt hij, Johannes de Doper kwam in de geest en kracht van Elia. En wat het betekent, die laatste uitdrukking, wel niks. Of het betekent dat de profetie over de komst van Elia, voordat de Messias zelf zou verschijnen, vervuld is geworden, of althans toegepast is geworden op de verschijning van Johannes de Doper. En dan zegt u, hij heette toch niet zo. Dan zeg ik, nee, maar die namen van die mensen stonden heus niet vast geregistreerd in hun paspoort, hun rijbewijs of in het geboorteregister, de burgerlijke stand of wat dan ook. Maakt niks uit. Ik denk altijd aan prins Bennet. Welke naam je ook roept, hij luistert wel. Volgens die 9 voornamen heeft niet, of zo, 7, weet ik het. Nou ja, bij wijze van spreken. En bovendien de naam Elia kun je natuurlijk ook overdrachtelijk opvatten. Dat kan heel goed. De Heer Jezus wordt David genoemd. In het Oude Testament, is niks moeilijks aan, die namen liggen helemaal zo vast niet. Maar het punt is dat de Heer zegt, als jullie zouden geloven, dan zou Johannes Elia geweest zijn. Zodat ze niet konden zeggen, Jezus kan de Messias niet zijn, want eerst zou Elia nog komen. Want Johannes de Doper was gekomen namelijk. Hebben jullie? En in de praktijk zit het nog veel gecompliceerder in elkaar, want de uitspraak over de komst van Elia voordat de Messias komt, kan net zo goed de uitspraak zijn over de Heer Jezus. Zeker wel. Want Johannes de Doper stond in de schoenen van de Heer Jezus. Vraag hem dat maar eens na. Hij zegt, bent wel niet waard, maar het is wel zo. Je bent niet waard om in zijn schoenen te staan in gewoon Nederlands. Want hij was inderdaad een type van de Heer Jezus in zijn eerste komst. En de Heer Jezus was een type van de Heer zelf in zijn tweede komst. Of Johannes was een type van Jezus en Jezus was een type van Christus. En dat is soms niet al te gemakkelijk aan elkaar te houden. En dat is ook niet de bedoeling. Komt allemaal met elkaar overeen. Maar waar het maar om gaat, is dat de profetie over de komst van Elia, voordat de Messias komt, wel degelijk een vervulling gehad heeft in het verleden. Hoewel hij net zo goed een vervulling zal krijgen, en de meest letterlijke zelfs, in de toekomst alsnog. Maar dat hij in het verleden een vervulling kreeg, was alleen om die reden. Komt allemaal met elkaar overeen. Maar waar het maar om gaat, is dat de profetie over de komst van Elia, voordat de Messias komt, wel degelijk een vervulling gehad heeft in het verleden. Hoewel hij net zo goed een vervulling zal krijgen, en de meest letterlijke zelfs, in de toekomst alsnog. Maar dat hij in het verleden een vervulling kreeg, was alleen om die reden. Want onder ons gezegd, wat voor zin heeft het dat Johannes de Doper een half jaar voor de Heer Jezus uitgaat? Een half jaar eerder geboren is, een half jaar eerder optreedt enzovoorts. Wat voor zin heeft dat? Kost hem nog zijn leven ook. Maar ja, dat heb je als je een type bent van de Heer Jezus. Begrijpt u, wat voor historisch belang heeft dat? Toch niks. Er kwam zelfs nog oneenigheid van. Wie moeten we nou volgen? Johannes of Jezus? Nou ja, Johannes liet er geen onduidelijkheid over bestaan. Die stuurde zijn discipel achter de Heer Jezus aan. Hij zei, daar moet je wezen, niet bij mij. Enzovoorts. He? Maar waar het maar om gaat, is dat, Johannes de Doper dus alleen maar kwam om deze profetie een voortijdige vervulling te geven. Het moest gebeuren, want anders zou de Heer Jezus niet beantwoorden aan de Bijbelse beschrijving van de Messias. Hij zou voorafgaan gegaan worden door de een of andere profeet. En dat is ook inderdaad gebeurd. En zo nog wel het een en ander hoor. Want als de Heer Jezus de Messias is, dan moet hij toch naar Jeruzalem komen. Op de Olijfberg, over de Olijfberg. En op een ezel, want dat staat in Zacharia 6, letterlijk. Zie, uw koning komt, arm, en hij is heiland, en rijdend op een ezel. En wat deed de Heer Jezus dus? De laatste keer dat hij officieel naar Jeruzalem kwam, vervulde hij die profetie. Hij deed het zo en dan staat er ook keurig bij. Dit is vervuld omdat Zacharia gezegd heeft. Zie, uw koning komt, arm, heiland, rijdend op ezel enzovoort. Hij forceerde dus de vervulling van een profetie. Maar zo kort mogelijk. Want pas bij Betfage werd de ezel gearresteerd. Toch? En bij de afgang des Olijfbergs weende hij over de stad en was het gedaan met de vrolijke optocht. Ja, in een van de evangelieën staat dat. Neem een concordantie, zoek Betfage op. Als er oude is met PH. En, ja. Nou goed. Hè? En wat denkt u wat een afstand dat is? Hoe ver dat is van Betfage naar de afgang des Olijfbergs? 200-300 meter hooguit. Hooguit. We lopen het volgende week als het goed is. Dus vooruit. Hooguit. Dat is maar even dus. Maar de Heer vervult de profetie en staat er ook bij. En dan denk je, is wat voor zin heeft dat om in Zacharia aan te kondigen dat de Heer inderdaad een paar honderd meter op met die ezel over de Olijfberg zal rijden? Is dat nou zo'n historische gebeurtenis? Nee, niet echt. Maar toch. Want het punt is dat de profetie in Zacharia 9 hieromtrent helemaal niet de bedoeling heeft te zeggen dat de Heer letterlijk op een ezel voor Jeruzalem zal verschijnen. Al staat het er wel en al werd het ook letterlijk vervuld. Want in werkelijkheid is het zo, lees het maar na in Zacharia 9, in uw eigen tijd natuurlijk. Lees het maar na. Het hele hoofdstuk gaat over de verschijning van de Heer aan het eind van de 70ste week van Daniël om zijn koninkrijk op aarde op te richten, om de Palestijnen te oordelen, zodat er geen Palestijnse stad meer overblijft. Ze worden alle vijf op een rijtje genoemd, nou vier van de vijf, de vijfde bestaat namelijk toch sowieso niet meer. Maar ze worden allemaal genoemd, je weet wel, Gaza, Ascalon, Asdod, Ekron enzovoorts. En er wordt zelfs gezegd dat bij die gelegenheid Griekenland geoordeeld zal worden, hetgeen toch duidelijk wijst op een herstel van het Griekse Rijk in die dagen. Maar lees Zacharia 9 maar na, dat gaat over de wederkomst van Christus en niet over zijn eerste komst. Zouden wij denken. Totdat ineens in Matthäus en Lucas enzovoort staat, de Heer rijdt op die ezel over de Olijfberg en op dat vervuld zal worden wat de profeet gesproken heeft enzovoorts. Het hele punt is dat dit gewoon gebeurde, opdat niemand zou kunnen zeggen dat eerst die profetie nog vervuld moest worden. Zo van, als de Messias komt, moet hij komen op een ezel, want zo staat het er toch in Zacharia. En dus deed de Heer dat zo. In werkelijkheid is het de beschrijving van zijn wederkomst van de dag, dat is Zacharia 14 vervolgens, de dag waarop hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Echter, niet met een letterlijke ezel, maar met een overdrachtelijke. Niet een drachtige, dat kan niet, want het is een mannetje, zuster. Nee, nee, een overdrachtelijke ezel. En er staat zomaar bij wat voor een ezel het was. Alsof dat van historisch belang was. Namelijk een mannetje, een jong veulen, een colt in het Engels. Dan weet u ook wat dat betekent. Een mannelijk veulen van een ezel. Een jong, ener juk dragende ezelin. Nou, dat is interessant. Maar het verhaal is gewoon, de jukdragende ezelin, het lastdier, is een beeld van Israël, de vrouw onder de wet. Maar daaruit zou geboren worden een mannelijk jong waar het nog nooit iemand gereden had. Namelijk, er zou uit Israël een volk geboren worden dat nooit in slavernij geweest was, maar altijd vrij was geweest. En dat zou de Heer gebruiken. Kortom, dat is gewoon de gemeente en wij zijn dat. De profetie uit Zacharia 9 over dat de Heer zal komen op de Olijfberg met een ezel is gewoon een profetie over dat de Heer zal komen met heel de gemeente. Maar aangezien de gemeente in het Oude Testament verborgen moest blijven, krijgt de gemeente gestalte, de gestalte van een ezel. Een weinig verheffende gedachte. Dat is de echte profetie. Niettemin krijgt hij aan het eind van de 69ste week van Daniël een toepassing. Maar het is eigenlijk een type van wat zal gebeuren alsnog, en dat is de echte vervulling dan, aan het eind van de 70ste week van Daniël. Begrijp je hoe dat ongeveer zit? Een geforceerde vervulling van de profetie, opdat niemand zou kunnen zeggen, nee, maar er moet nog zoveel profetisch woord vervuld worden, anders kan de Messias niet komen. Heb je dat? Goed, dan gaan we nou verder. Waarom dan is in het... Nee, ik zal eerst anders zeggen. Daniël 8... Daniël 8 vinden wij een profetie over diezelfde hoorn. Alleen waar we het hier in Daniël 7 over hebben. Alleen daar komt die hoorn voort uit de geitenbok als uitbeelding van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. Daar hebben we het nog over en daar hebben we het eigenlijk al wel over gehad. Dus dat is geen punt. Een hoorn. En het aardige is dat die hoorn... uitbeelding is niet alleen van die grote koning die komen zal... Maar die hoorn in Daniël 8 is wel degelijk ook de uitbeelding van Antiochus Epiphanes, die in de tijd, 170 voor Christus, de tempel ontheiligde, het Heer in de afval overgaf, kortom Israël dwong tot afgoderij, of hoe het maar heten mag. Niettemin, in feite gaat de profetie over een figuur die nog komen moet. Maar beide is waar. Het wordt op allebei van toepassing gebracht. Met andere woorden, ook die profetie heeft in het verleden, voor de eerste komst van Christus, een vervulling gehad. Zodat niemand kon zeggen, nee, maar dan moet er zo'n grote koning komen die het heiligdom zal ontheiligen. Die een beeld zal oprichten aan een andere god in de tempel. En die het Joodse volk zal brengen in de afval. En dus in afgoderij. Waardoor men zou moeten knielen voor een beeld enzovoorts. Maar niet waar. Want het was al lang gebeurd. En in die dagen vierde men ook inderdaad het feest van de vernieuwing des tempels. Uitdrukking in het Johannesevangelie. En dat is het feest van de herinwijding van de tempel. Nadat die tempel weer gereinigd was geworden na de dagen van Antiochus. Heb je dat? Maar ook die profetie heeft in het verleden een toepassing gekregen. En niet maar, niet alleen opdat wij aan die historische gebeurtenissen zouden kunnen zien hoe het in de toekomst alsnog zal gaan, want zo is het natuurlijk ook wel, maar ook omdat opdat Israël niet kon zeggen van ja, maar dat moet allemaal eerst nog gebeuren voordat de Messias komt. Het is allemaal gebeurd. Dat is de volgende vraag. Waarom dan heeft deze profetie over de komst van die 10 koninkrijken, de 10 hoorns, in Daniël 7, niet een toepassing gekregen in het verleden? Zodat je maar weer ziet dat één gek meer kan vragen. Dan, nou ja goed, laat me zitten. Hè? Waarom heeft die profetie dan geen toepassing gekregen? Nou zou men toch misschien kunnen zeggen, dit kan niet de Messias zijn, want eerst moet die 10 statenbond nog komen. Goeie, hè? Ja, vind ik zelf ook. Ja. Is mij, tuurlijk, ik stel de vraag niet voor niks. Er is maar één antwoord op mogelijk. Die 10 statenbond zou niet komen voordat de Messias zou verschijnen. De 10 statenbond zou pas komen nadat de Messias al verschenen is. Met andere woorden, deze profetie staat de verschijning van de Messias niet in de weg. En dat betekent gewoon dat als het Joodse volk in het verleden tot geloof zou zijn gekomen, zou daarna alsnog die 10 statenbond verschenen zijn. Heb je dat? Want die 10 statenbond gaat niet aan de wederkomst van Christus vooraf. Dus, dat is gewoon de conclusie die je trekken kunt. Trouwens, die 10 statenbond komt overeen met die 10 tenen uit Daniël 2. En in Daniël 2 staat, in vers 44, doch in de dagen van die koningen, van die 10 dus, in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. Dat wil zeggen, tot stand komen van het Messiaanse Rijk vindt plaats in de dagen van deze 10 koningen. Maar voordat ook maar het allereerste begin gemaakt kan worden met de verwekking, dan wel oprichting, van dat eeuwige koninkrijk, zou eerst de Messias moeten verschijnen. Heb je dat? Eerst de Messias, dan pas de oprichting van het koninkrijk. En aangezien de oprichting van zijn koninkrijk plaatsvindt in de dagen van die 10 staten, kan het dus best zo zijn dat die 10 staten pas een bond vormen en als zodanig een wereldrijk vormen, nadat eerst de Heer al verschenen is. En dat is dus wat ik u nou zeggen wil. Ik verwacht dus dat hij op grond van deze profetieën, en op grond van dat hij in het verleden op geen enkele wijze een toepassing gehad heeft, dat dus die 10 statenbond pas tot stand komt na de 70ste week van Daniël, en dus na de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Heb je dat? Als je dus heel strikt neemt, voordat de Heer in het verleden over de Olijfberg op de ezel naar Jeruzalem kwam, was er geen 10 statenbond op geen enkele wijze. Nou, zo zal het dus ook in de toekomst zijn. Als de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg en zal verschijnen in de heerlijkheid voor Jeruzalem, dan is er ook die 10 statenbond nog niet. Dat komt pas daarna. En als toen in het verleden iemand gezegd zou hebben, nou maar eerst moet die 10 statenbond toch komen voor de Messias komt, dan zou men gezegd hebben, nee, die komt pas hierna. En daaruit concluderen wij dan dat deze 10 statenbond ook pas tot stand komt na de 70ste week van Daniël en niet erin en zeker dus ook niet ervoor.
2004.
Ja, op zijn vroegste, broeder, dan. Hè? Dus ja, kan moeilijk anders. Dat komt dus pas daarna. En daarna wijs ik bovendien op een ander merkwaardig verschijnsel. Wat wij vinden in Openbaring 13. Het is toch niet verkeerd om daar even naartoe te gaan. Openbaring 13, waar dat beest uit de zee opkomt. We hebben het, dacht ik, al aangehaald. Ik weet niet of ik het opgezocht heb, maar we hebben het al aangehaald in elk geval. Komt de beest uit de zee op, vers 1, hebben de 7 hoofden en 10 hoorden op zijn hoorden, waren de 10 koninklijke hoeden op zijn hoofden, was de naam van lastering. En het beest was een pardel gelijk. Directe verwijzing naar het Griekse Rijk dus. En verder had hij details van het Medo-Persische en het Griekse en het Babylonische Rijk. De voeten van de beer en de mond van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En het punt is dat in hoofdstuk 12 sprake is van de nederwerping uit de hemel naar de aarde van de draak, den duivel. En als deze figuur, deze laatste koning, zijn macht, zijn kroon, zijn troon ontvangt van de draak, dan gebeurt dat kennelijk pas nadat deze draak op aarde geworpen is. En dat gebeurt aan het begin van de 70ste week van Daniël. Dat wil zeggen, ter gelegenheid van de opname van de gemeente. Want daar is oorzakelijk verband tussen. Wij naar de hemel en hij naar de aarde. De wereld gaat er niet op vooruit, denk ik dan. Arrogant, maar vooruit. Hè? De geplukte kip, ja, de leeuw eigenlijk, maar vooruit, ja, precies. Nou goed, en pardel. En daarna staat er, en ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond. Het waren de 7 voorstellende 7 wereldrijken achtereenvolgens. Dat blijkt ook uit Openbaring 17, dus dat is ook geen probleem. Maar er staat, een van zijn hoofden was als tot de dood gewond en zijn dodelijke wonden werd genezen. Dat is dan ook makkelijk genoeg, want het beest is een pardel, dat is een luipaard. En dat is dus de uitbeelding van het Griekse Rijk. En dan weet je dus precies welk rijk zich zal herstellen in de toekomst. Het Griekse Rijk namelijk. Dat rijk, dat werd opgericht, vanaf het begin werd opgericht, opdat alle volkeren zouden gebracht worden onder één regering. En opdat alle volkeren zouden gebracht worden in één cultuur, één samenleving. En opdat Babel daarvan de hoofdstad zou zijn. Hoezo New Age? Dat is 2.500 jaar geleden. Hoezo New Age? Hoezo new bedoel ik? Hè? Wat is er nieuw aan? Daar is niks nieuws aan. Het is niks anders dan de tegenwoordige uitwerking van de beginselen van Alexander de Grote. De mensheid gebracht onder één wereldregering, Verenigde Naties, of het allemaal maar heten mag, enzovoort. En in één cultuur, één samenleving. Dat is die New Age, inderdaad. Al het oude moet verdwijnen en plaatsmaken voor één universeel beginsel. To share, zei hij zondagavond op de televisie. Heb je gezien of niet? Nee, ik werd op tijd getipt. Zondagavond. Nee, was het programma op de BBC. BBC, niet de combo, maar de BBC gewoon. Het programma op de BBC over allerlei verschillende groeperingen die allemaal verwachten het einde van de wereld of zo. Want weten ze veel over de wederkomst van Christus. Maar goed. En een van de categorieën was inderdaad die van de Maitreya. Dus toen kwam Benjamin Creme op televisie. En kwam vertellen dat voor zover hij uit de woorden van de Maitreya heeft kunnen opmaken. Hij verwacht dat uiterlijk juli van dit jaar Declaration Day zal zijn. Verschijningsdag. Dat zou wel kloppen. En dan lees je de andere dag over een komeet. Nou goed, laat maar zitten. Nou, ik heb daar bepaalde gedachten bij, zuster. Ja, sorry, maar goed. Maar dat is occult, dus dat mag ik u niet vertellen. Hè? Nou goed. Dus we laten het maar wat het is. Maar wat hier om gaat is duidelijk genoeg. Een pardel, een luipaard. En dus als een van die koppen herstelt, dan is het die van het Grieks-Macedonische Rijk. Alexander de Grote. En dat betekent, want kenmerken voor zijn rijk was, betekent één wereldregering, één cultuur, één godsdienst en Babel als hoofdstad. En dat is zeer goed te realiseren zo langzamerhand. Maar daar ga ik verder niet op in. En dan staat er, En de hele aarde verwonderde zich achter het beest. En ze aanbaden daarmee de draak, staat er. Want waar zij deze koning, deze machthebber, dit beginsel aanbidden, aanbidden zij de duivel zelf. Staat er gewoon achter. Daarmee aanbidden ze de draak die het beest macht gegeven had. Nou goed. En dan staat er over dat beest, over deze figuur. Er staat en hetzelfde, het beest namelijk. Hetzelfde, en nogmaals, hij is dezelfde als de hoorn uit Daniel 7 en 8. Hè? Hetzelfde werd een mond gegeven. Nou, wat we gelezen hebben in Daniel 7 was. Dat er staat. En ziet in diezelfde hoorn werden, heb ik met nadruk gezegd, al staat er waren. Maar werden ogen als mensenogen en een mond grote dingen sprekende. Het gaat over dat het eerst niet zo is en later wel. En ik heb al gezegd, die mond is gewoon de duivel zelf. Onder de naam van de antichrist dan, of Maitreya, of hoe je hem heten mag. Maar in ieder geval, dat is de duivel zelf. En die gaat het woord dan voeren. Maar daardoor ontstaat die macht, hè? Nou goed, aan deze hoorn werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. Daar begint het mee. Want die figuur wordt geacht de grote wereldleraar te zijn. Als je één cultuur wil hebben over heel de wereld, moet toch iemand even wat onderwijs komen geven, nietwaar? En dat gaat dan dus gebeuren. En werd een mond gegeven om grote dingen en lasteringen te spreken. En hetzelfde werd gegeven, of macht gegeven, om te doen. Ook een uitdrukking uit Daniel 11 in het bijzonder. Namelijk, hij doet en hij gaat zijn gang en het gelukte wel. Hij kreeg zijn gang om van alles te doen zonder dat iemand hem een strobreed in de weg legde, is de gedachte ook in Daniel. Dat zal deze koning doen, zijn gang gaan. Het mag gegeven om te doen en niet zulks. Dat moet je gewoon weglaten, want daar gaat het niet specifiek om. Dat betekent gewoon, hij kon zijn gang gaan. 42 maanden lang. Zijnde dan, en hier komen chronologische gegevens, zijnde de eerste helft van de 70ste week van Daniel. Wanneer immers vrede gesloten is met het Joodse volk. En waar dit de leider moet zijn van de Palestijnen, begrijpt u waar het over gaat. Dit is vrede. En daarna kan hij zijn gang gaan. Er is rust eindelijk in de wereld en daar het Midden-Oosten. En dat geeft alle gelegenheid om in stille rust er velen te verderven. Maar dat staat ook in Daniel 11. In stille rust zal hij er velen verderven. En in stille rust zal hij velen tot afgoderij brengen en dus tot onderwerping aan de Satan, daar komt het op neer. De vrede wordt daarvoor gebruikt. Eindelijk de New Age, weet u wel. Goed. Nou, 42 maanden lang. Dan zijn we inmiddels terecht in het midden van de 70ste week, maar er is nog helemaal geen sprake van 10 staten. Heb je dat? Geen wereldrijk, niks. Helemaal niks. Dus alleen die beest, die man. En dan krijgt hij een mond. De antichrist komt erbij. En laten we dan zeggen, samen gaan zij hun gang. 42 maanden lang. Samen op weg heet dat. Ja, inderdaad. Met dit verschil dat deze lui weten waarheen ze op weg zijn. Maar goed, dat zeg ik nou toch. Nou, dat is het. Nou, dan staat er vervolgens vers 6. En het opende zijn mond. En dan niet vragen wie van de twee, want dat is gezamenlijk. De hoorn opent zijn mond. De mond is die andere figuur. En de hoorn is die ene figuur. Dus het maakt niet uit, hè. Hij opende zijn mond, of het beest opende zijn mond, tot lastering tegen God. Van lasteringen was al sprake in vers 5. Daar gaat het dus gewoon om leringen tegen de Bijbel in. Maar in vers 6 gaat het rechtstreeks tegen de persoon van God in. Hij opende zijn mond tot lastering tegen God om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en zelfs de gemeente, want die in de hemel wonen, dat zijn wij dus inmiddels. Daar heeft hij een bloedhekel aan, want hij, door ons min of meer is hij eruit gevallen. Bonjour. Oh ja, dat was het. Ja, dank u voor de plechtige term, zuster. Ja, uit Den Haag zeker. Oh nee, dat niet. Goed. Maar in ieder geval, Daar gaat het om. En dat, daarin herkennen wij het midden van de 70ste week. Want dat is de gelegenheid waarbij deze figuur rechtstreeks zich keert tegen God door het heiligdom te ontheiligen en daar een beeld op te richten, gewijd aan zichzelf als het eerste is, dan wel gewijd aan die andere als het hier gaat over de tweede. Maar het gaat over beide samen, dus dat maakt niks uit, ze richten de beeld op. En feitelijk een beeld gewijd aan de Satan, want daar komt het op neer. Dat is het midden van de 70ste week, maar nog steeds geen 10 staten en nog steeds geen wereldrijk. Bovendien zeg ik altijd, en dat controleer je dan ook maar eens in uw eigen tijd, altijd als het over de 70ste week gaat, gaat het nooit over de volkeren. Want in de 70ste week gaat het niet om de volkeren. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. Zolang het gaat over de 70 weken en dus zelfs over de 70ste week van Daniël, gaat het alleen over de Joodse staat en de Joodse stad en wat daar dan direct bij betrokken is. Maar dan houdt het ook op, want de volkeren en een wereldrijk speelt daarin geen rol. En waar wordt dus de beeld opgericht? Niet in Babel, maar in Jeruzalem. In overeenstemming met Daniël 9 vers 27. Onder andere, want het is natuurlijk ook Matthäus 24 waar dat aangehaald wordt. Nou, en dan staat er vervolgens vers 7. En hetzelfde werd gegeven om de heiligen krijg aan te doen. Daar gaat het over het Joodse volk en de Joodse staat. En om die te overwinnen. En dat is precies wat wij ook letterlijk lezen in Daniël 7. Namelijk, ik heb gezien dat Jehoon krijg voerde tegen de heiligen en dat hij die overmocht. Daniël 7 vers 21. En daarna Daniël, even kijken, 7 vers 25. Daniël 7 vers 25. Het zal woorden spreken tegen de Allerhoogste en het zal de heiligen der hoge plaatsen verstoren en het zal menen de tijden en de wetten veranderen enzovoorts. En zij zullen in deshalve van hand overgegeven worden tot een tijd en tijden en een gedeelte destijds. Waarmee ik maar gezegd wil hebben dat wij naast Openbaring 13 vers 7 de eerste helft leggen Daniël 7 vers 21 en vers 25. En ik kan het wel langzamer zeggen, maar je moet er gewoon je gedachten bij hebben. Er valt niks aan uit te leggen. Daar, Openbaring 13 vers 7 citeert namelijk gewoon uit die verse. Het staat er zelfs letterlijk net zo. Behalve dan dat Daniël natuurlijk geen Grieks is. Hè? Maar niettemin, het is een andere taal, maar het is volstrekt hetzelfde. Kan niet missen. Want vanaf het midden van de 70ste week tot aan het einde van de 70ste week zal die krijg daar zijn en er zal ook overwinning zijn. Dat wil zeggen, er zal nederlaag zijn voor de Joodse staat en de Joodse stad en het zal eindigen met de verwoesting van de staat en de stad. En dat was dan ook weer Daniël 9 vers 27 en 26. Verwoesting tot het einde toe. Kan niet missen. Hebben jullie dat nog?
Hoe zit dat aan het verbond? Dat is toch sluit? Wanneer gebeurt dat dan?
Is dat wel verbondsluiten? Dat is het begin van de
zevende.
Het is het begin van de 70ste week.
Ja, omdat je zegt, volken tellen niet mee. Die speelt pas een rol na de 70ste jaarweek.
Ze sluit ook niet in verbond met de volkeren. De Joodse staat sluit geen verbond met de volkeren. De Joodse staat sluit een verbond met Arafat. Met de Palestijnen.
Ik dacht met het nieuwe wereldrijk.
Ja, nou je het zegt, ja. Dat heb ik ook wel eens gehoord. Op die gedachte ben ik nog helemaal niet gekomen, dus hartelijk dank, broeder. Nee, dat verbond waarmee de 70ste week begint, is niet een verbond tussen, ja, dat is Helintzi natuurlijk, onder andere dan, hè. Dat is niet een verbond tussen de Joodse staat en de leider van Europa, een verenigd Europa, en ook niet de leider van een verenigde Arabische wereld of de leider van een 10-statenbond, maar het is een verbond met iemand die later pas, en dat probeer ik nou ook te laten zien, die later pas de leider zal zijn van deze 10-statenbond. Het is dezelfde figuur, in dezelfde functie, het is misschien niet eens dezelfde man, maar dan is het zijn opvolger, maar in ieder geval de hoogste Palestijn, laat ik het zo zeggen. U weet wie de hoogste Palestijn is? Goliath. He? Nou ja, en die is daar een beeld van dus weer. Hè? Nee, zo staat de mond is er niet. Vandaar, dat is nou net het probleem, vandaar dat Herlinzi, en nogmaals, ik zeg de naam niet om te kritiseren, maar gewoon omdat hij nou eenmaal een bepaalde opvattingen vertegenwoordigt. En ik eer hem daar dus mee, daar komt het op neer. Maar mensen als Herlinzi, en mensen met de Herlinzi is het, geloof ik, hè? Herlinzi is er weer een andere, dat is een juffrouw trouwens, hè? Nou, Herlinzi. En mensen als Herlinzi, die zitten te wachten op een Verenigd Europa en dan een grote leider eruit. Dus die kijken naar Sirikoski of weet je veel. Die naam wordt dan genoemd enzovoort. En zeggen, nou ja, het is zover nog niet. En te vrezen valt dat men dus veel te laat in de gaten zal hebben wat er eigenlijk aan de hand is.
Ik had ook het idee dat is zo. Verbond zou sluiten met de 10.
Ja, nee, eerst al sluit niet de verbond met de 10. Het is dus wel goed dat ik dat nog eens herhaal. Want dat is wat dikwijls wel gelezen wordt, traditioneel, in Daniël 2. Zo van het ijzer, dat is die 10 statenbond, die 10 tenen van ijzer. En het leem, wat erbij genoemd wordt, is de Joodse staat met wie men een verbond sluit. En dat heb ik ook lang gedacht. Maar dat is gewoon niet zo. Er is ook geen enkel argument voor. Tot mijn verbijstering, ja, maar ik wel. Tot mijn verbijstering blijkt namelijk dat daar helemaal geen argument voor is. Het wordt gewoon voetstoots aangenomen. We praten het elkaar na. Daar heb ik me dus ook onschuldig gemaakt, omdat het zo voor de hand lijkt te liggen. Maar het is niet zo. Maar men leest het daarin. En dan, als men dan in Daniël 9 komt over dat verbond tussen de een of andere figuur en de Joodse staat, dan zegt men, nou ja, dat is een verbond tussen de Joodse staat en die 10 statenbond. Maar er is helemaal niet, er is niet eens een 10 statenbond. Begrijp je wel? Dat is niet aan de orde. Daar hoef je ook niet op te wachten. Die komt namelijk niet. Niet voor het einde van de 70ste week. Laat staan voor het begin van de 70ste week. Hè? In onze dagen komt het niet en in de 70ste week ook niet. Er is absoluut geen sprake van. Dat probeer ik nou te laten zien, dat dat zo is. Als het anders was, dan zou er 7 jaar voor de intocht in Jeruzalem al een 10-statenbond geweest moeten zijn binnen het Romeinse Rijk. Dan had het een volvervulling moeten hebben. Toch?
Mijn gedachte vanuit naar de landen rondom Israël, dat dat de 10 zijn. Hè?
Ja, ja, dat geloof ik ook, ja. Ja.
En dat ze daar een verbond mee sluiten.
Nee, dat is dus niet zo. Dat is nog niet zo. In Daniël 9, vers 27 is uitdrukkelijk sprake van één man, met wie ze een vorst die komen zal, met wie zij een verbond zullen sluiten. En er staat hooguit een vorst van een volk dat komen zal, maar zeker niet van volken. Volk staat zelfs in enkelvoud. Term ontleend aan het voorgaande vers daar, Daniël 9, vers 26. Maar niet een koning van een 10-statenbond. Dat is wel wat er van gemaakt is in de loop der tijd, wat dikwijls gedacht wordt, maar ik probeer juist te laten zien dat dat helemaal niet het geval is en dat het ook geen enkele Bijbelse grond heeft. En dat betekent in de praktijk dat wanneer we gewoon de tijdrekening buiten beschouwing laten, dat we inderdaad veel dichter bij die 70ste week zijn dan algemeen gedacht wordt. Want het is niet het wachten op een 10-statenbond. Niet in de Arabische wereld, ook niet in Europa, niks daarvan. Die komt nog in geen 7 jaar. Dus, het kan nog wel veel langer duren, denk ik.
Dat is vandaag de formulering ook zo nog. Zei dus dat de Peres de geheime vergadering had met Arafat.
Ja. Ja, zuster, ik ben ervan overtuigd dat in de publieke discussies en de publieke onderhandelingen waarvan we dan horen dat daar niks besloten wordt. Dat is het nooit zo. Als er wat besloten wordt, gebeurt het in het geheim. En wat daarna in min of meer in het publiek en onder het oog van de camera en de journalisten gebeurt, dat is gewoon de publieke opinie voorbereiden voor de bekendmaking van wat al lang daarvoor besloten is. Natuurlijk zijn er geheime besprekingen, dat is al lang geregeld. En dat het hele akkoord, waarvan ik trouwens de inhoud niet zo goed ken, dat Camp David-akkoord, zal ik maar zeggen, van een paar jaar terug, dat heeft toch duidelijk doen blijken dat het een en ander van tevoren wel degelijk vastgesteld is. Want het is een beetje belachelijk om per verbond vast te stellen dat je vanaf mei 1996 zult gaan onderhandelen over Jeruzalem. Dat betekent dat de voorhand al lang bepaald is wat er onderhandeld moet worden en hoe het geregeld moet worden. Maar we zullen er nou nog verder geen aandacht aan besteden. Dat is pas vanaf mei 1996. Nou goed, laat maar zitten. Maar zo werkt het in de politiek. Verder zijn er mensen die reageren en zeggen... Nee, wat geweldig, want Israël gaat nou onderhandelen met Syrië... over die Golanhoogvlakte en Syrië. Daar komt toch die vrede. Maar dat berust ook op allerlei misverstanden. Dat kan wel wezen, maar dat heeft met de Bijbel niks van doen. Dan maakt men Syrië ineens tot de koning van het noorden... omdat het toevallig aan de noordkant aan de Israël grenst. Alsof het dan niet net zo goed Libanon had kunnen zijn... want dat grenst veel duidelijker aan de noordzijde van Israël enzovoorts. Maar daar gaat het niet over. Waar het over gaat is dat Israël een verbond zal sluiten... met een vorst van een volk dat komen zal. En die beschrijving past alleen... voor zover we nu kunnen nagaan... past alleen op de Palestijnen met hun leider Arafat... Tot het man doodgaat en er komt een ander voor hem in de plaats. En dan, maar er verandert niks mee. Blijft hetzelfde verhaal, de leider der Palestijnen. Daar sluiten ze verbond mee. En let dan op dat er nog niet eens staat dat ze verbond sluiten met het andere volk. Maar alleen met de vorst. Want het wil nog niet eens zeggen dat het hele volk het er ook mee eens is. En daar ziet het ook inderdaad nu niet naar uit. Want de kans is groot dat Israël weliswaar een verbond sluit met Arafat. Maar of dat ook een verbond met de Palestijnen is, dat is nog zeer de vraag. Hebben die nog? Ik zeg het niet omdat ik aan de dingen twijfel, maar gewoon om te laten zien hoezeer de huidige omstandigheden passen in het Bijbelse plaatje. En als daarna ook nog de tijdrekening erbij komt, dan zeg je, nou, dat moet vandaag of morgen gebeuren, eigenlijk. Voor zover wij kunnen nagaan. Nou goed. Maar dat is duidelijk, hoop ik. Hè? Het gaat niet om een verbond met een tienstatenbond. Dat is een absoluut misverstand. Het gaat om een verbond met één man. Namelijk deze laatste vorst. Maar de vraag is altijd, en dat heb ik jarenlang al geroepen... de vraag is altijd of dat verbond met die figuur gesloten wordt... terwijl hij al de macht heeft over een wereldrijk of daarvoor. En nu zeg ik dus expliciet inmiddels daarvoor. Het is zover al niet namelijk. Op grond van de argumenten die ik net genoemd heb. En ik... demonstreer ze hier ook uit Openbaring 13. Want hier is wel sprake van deze figuur, deze koning of hoe je hem maar noemen moet. Maar van een tienstatenbond is in de verte geen sprake. Het is alleen maar deze man die het een en ander doet in Jeruzalem. En dat is vers 7 dus waar we waren. Hetzelfde werd gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. Arafat zou overtekenen, want dat is nog steeds de bedoeling. Maar goed, en dan staat er pas daarna, maar dan is de 70ste week om. Want als die heiligen overwonnen zijn, dan bestaat er geen Joodse staat meer, dan is er geen Joodse stad meer. Maar dan is ook de Heer verschenen op de Olijfberg met die ezel. Met u en mij dus. En met een hemels heerleger, zal ik dat maar zeggen.
Ja.
Dat is het, zonder juk, uiteraard. Dat moet duidelijk zijn. En dan pas staat er. Maar dan zijn we dus na de dag dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dat heb je toch? Dan moet ik Zacharia 14 nog even oproepen. De Heer zal alle heidenen ter strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Maar in het bijzonder de Russen, want dat staat erbij. In Joël, maar niet in Zacharia 14. En de stad zal ingenomen worden, et cetera, et cetera. En op die dag, en het is de aanvang van de dag des Heeren, staat er ook bij in vers 1. Op die dag zal de Heer zijn voeten zetten op de Olijfberg. En een overblijfsel uit Jeruzalem zal vluchten de stad uit. En niet, zoals ik bij Helensie dus weer gelezen heb, dan gaat het overblijfsel samen met de Heer de stad in. Nee, ze gaan de stad uit, want de stad wordt verwoest. Duidelijk, lijkt mij. Maar dat is dan al gebeurd. En dan zegt het laatste deel van vers 7. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. Maar het is nadat de heiligen en daarmee de Joodse staat overwonnen zijn of is. Heb je dat? Nou, duidelijker kan ik het niet zeggen. Die macht over alle geslacht en taal en volk komt dus pas na de 70ste week van Daniel. En dus... in de periode die de Bijbel noemt, de toekomst des Heren, de parousia, de toekomst van de zoon des mensen, trouwens de meest gebruikte uitdrukking, denk ik. Of, zoals ik het dikwijls ook zeg, in die 33 jaar. Dat is niet de Bijbelse uitdrukking, maar die is misschien wel duidelijker. En terwijl dus een gelovig overblijfsel uit Jeruzalem in het bijzonder zich bevindt inmiddels in Petra... en de Joodse staat als zodanig compleet verwoest is, en de Russische legers daar trouwens ook. Terwijl dat zo is, begint deze figuur aan zijn eigenlijke carrière. Niet in Jeruzalem, maar in de wereld. Hij zal macht krijgen over alle geslacht en taal en volk. En hij zal zijn residentie vestigen in Babel. En vervolgens daar een beeld oprichten overigens. Dat is de gang van zaken. Zie? Zodat, als hij niet voor die tijd overlijdt, Arafat nog een grote toekomst tegemoet gaat. Maar goed, in elk geval de leider der Palestijnen, om het zo te zeggen. Want dat is waar het over gaat. In navolging van Goliath. Maar daarna verschijnt inderdaad dat gelovige overblijfsel met de echte David aan het hoofd. Weet u wel? En die zorgt ervoor dat deze figuur aan zijn eind komt. Een steen in zijn hoofd krijgt. Wat dacht u van een steen op de 10 tenen van het beeld? Toen werden vermaald het ijzer, het koper, het zilver en het goud en het leem en alles. Maar het is op dezelfde wijze waarop Goliath aan zijn eind kwam. Het was een heel eind, maar ik kwam aan zijn eind. Ja, hij moest ook ver vallen. Het duurde wel even voordat hij lag, denk ik. Maar goed, hè. Nou goed, en nog even vers 7 en 8 dan van Openbaring 13. Daar staat dan eind van vers 7. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht en taal en volk. En het is duidelijk dat hier van een volgorde sprake is. Wij moeten hierin die 70ste week van Daniël herkennen. Namelijk het begin en de eerste helft ervan. De 42 maanden waarin hij zijn gang kan gaan. Althans in de Joodse staat. Dan het midden van de 70ste week in vers 6. Opende zijn mond tot lastering tegen God enzovoorts. En dan de tweede helft van de 70ste week in de eerste helft van vers 7. Vervolgens het eind van de 70ste week in vers 7. En dan na de 70ste week, eveneens het laatste stukje dan van vers 7 en vers 8. Namelijk, en allen die op de aarde wonen zullen het zelf aanbeden, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens des lams, dat geslacht is van de grondlegging der wereld. En hoe dat dan gaat, wordt daarna uitgelegd in de tweede helft van Openbaring 13, waar sprake is van de oprichting van dat beeld enzovoorts. Maar niet in Jeruzalem meer. Dat is wel gebeurd, maar dat ging in de 70ste week. Maar dan in Babel. Zoals ook het beeld in Daniël 2 in Babel stond. En zoals ook het beeld in Daniël 3 in Babel stond. En nou ik het er toch over heb. U herinnert zich 2 Thessalonicenzen 2? Over de antichrist. Dat is die mond dus, hè? De duivel hemzelf. Daar staat dat hij zich in de tempel gods zal zetten en zich daar zal laten aanbidden. En de discussie gaat erover, wat is die tempel gods? Want het is eigenlijk de enige schriftplaats, nou ik kan gewoon zeggen de enige, waaruit men eventueel zou concluderen dat er dan dus een tempel staat in Jeruzalem. Maar het merkwaardige is, waarom gaat het helemaal niet over Jeruzalem in 2 Thessalonicenzen 2? Met geen woord over Jeruzalem of over Israël of over de 70ste week van Daniël. Er staat wel, er moet eerst de afval komen enzovoorts. Er staat niet eens bij de afval van Israël, zoals beschreven in Daniël 8. Er staat er niks bij. Maar niettemin, hij zal in de tempel God zitten en zichzelf laten aanbidden, zich vertonende dat hij God is. En waarom dat zo staat, lijkt mij duidelijk. Omdat aan de ene kant de indruk gewekt wordt dat het in Jeruzalem zal zijn. Aan de andere kant wordt net zo goed de indruk gewekt dat het in Babel zal zijn. En in plaats van dat wij zouden kiezen tussen die beiden, zouden wij zeggen, dat klopt, het is allebei namelijk. Alleen op een verschillend tijdstip. Vanaf het midden van de 70ste week in Jeruzalem, maar dan niet verder dan tot het einde van de 70ste week. En na de 70ste week in Babel. En Bab-el, Babel, is heel goed te vertalen als tempel gods. Strikt genomen, Bab betekent poort. Maar waar poort staat voor de plaats van waaruit heerschappij uitgeoefend wordt, kan het dus ook opgevat worden als paleis. Maar als het een god is die in de poort zit of in het paleis, kan de poort of het paleis net zo goed tempel genoemd worden. En Bab-el kun je dus heel goed vertalen met tempel gods. Zeker binnen de context van 2 Thessalonicenzen 2. En dan staat er dus tempel gods, maar dan is de verwijzing gewoon naar Babel. En dan blijven niet zitten met één vers waaruit je zou moeten concluderen, één vaag vers overigens, waaruit je zou moeten concluderen dat er in de 70ste week van Daniël een tempel zou staan in Jeruzalem. En ook dat zeg ik in de richting van Herr Lindsay, ik noem de namen weer in dezelfde abstracte zin, want die zit te wachten op de herbouw van de tempel. Terwijl er maar één tekst is die de indruk wekt dat er een tempel zou zijn. Met heel veel moeite kan je nog zo'n vage tekst vinden, maar dan houdt het echt op. Ik geloof er namelijk niet in. Ik heb er geen enkele reden toe. Ik heb zelfs schriftplaatsen waaruit duidelijk blijkt dat het niet het geval zal zijn. U weet toch hoe dat zat met die vrouw die bevalt van de mannelijke zoon? Ze zou 7 dagen onrein zijn en daarna nog 33 dagen en tot het heiligdom zal zij niet komen. En waar dat een uitspraak is over Israël, betekent het dat ze na de opname van de gemeente 7 en 33 lang, jaren in dit geval dus, niet zal komen tot het heiligdom, namelijk niet zal komen tot de bouw van de tempel. En waar die 7 en 33 jaar bovendien overeenkomen met de regeerperiode van David, 7 jaar in Hebron, 33 jaar in Jeruzalem over alle 12 stammen, stellen wij vast dat David weliswaar graag een tempel gebouwd had willen hebben, maar dat hij het niet mocht, want ook hij zou tot het heiligdom niet komen. En dat lijkt me voorlopig voldoende argumenten. Maar goed, het wereldrijk is dus nog even niet aan de orde. Dat duurt nog wel even. En dat betekent tegelijkertijd dat dan dus het begin van de 70ste week veel dichterbij kan zijn dan Herr Lindsay, zeg ik dan maar weer, voor mogelijk houdt. Want hij wacht op het 10-statenbond in Europa. Nou, ik heb u laten zien, die komt pas na de 70ste week. En bovendien niet in Europa, maar dat is een zijlijn. En hij wacht op de herbouw van de tempel. Want anders kan hij niet ontheiligd worden, is de gedachte dan. Enzovoorts. En ik hoop dat ik duidelijk genoeg gezegd heb dat dat dus niet het geval is. Er komt geen tempel. Er is sprake van een heiligdom, een heilige plaats. En toen de Heer Jezus erover sprak en net de verwoesting van Jeruzalem had aangekondigd, zei hij, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats. En waarom zei hij nou niet gewoon tempel? Want dat is gewoon. Bovendien, die hele redenvoering begint met, ze toonden hem de gebouwen des tempels, en er zal geen steen op de andere gelaten worden, enzovoorts. Waarom zei hij niet gewoon staande in de tempel? Dat vind ik het beste argument. Waarom zo'n vreemde uitdrukking? In de heilige plaats. Wij zijn eraan gewend aan de uitdrukking, maar het was geen normale uitdrukking, niettemin hij gebruikte hem. Waarom? Omdat het wel de plaats is, maar er zou geen tempel staan. Juist niet. Dus. En dus, zeg ik weer, is de 70ste week wellicht veel dichterbij dan wij zouden. Het kan nauwelijks dichterbij zijn, maar vooruit. Laat maar zitten. Goed, dan laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Wij doen ons best om terug te keren naar Daniël 7, waar wij nog steeds waren bij vers 7.